als alle werkgevers, wij spreken bij uitvoerders, op het laatste moment gaan aankloppen, dan zeggen uitvoerders, ja sorry, maar dit kunnen we niet meer tijdig bolwerken. En dan heeft de werkgever echt een probleem.
Je luistert naar De Pensioenpuzzel. Een podcast van E.ON over de wet toekomst pensioenen, de WTP. De nieuwe pensioenwet is al van start gegaan. Veel werkgevers realiseren zich nog niet dat ook zij een belangrijke rol spelen in de transitie naar het nieuwe stelsel. Of ze denken dat ze er nog ruim de tijd voor hebben. Maar dat is een misvatting. Wat kun je en moet je nu al doen om straks niet in de problemen te komen? In deze podcastserie geeft E.ON-expert Frank Driessen antwoord op deze vragen. Hij gaat in gesprek met verschillende deskundigen en werkgevers die al gestart zijn. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan en wat zijn de juiste stappen op weg naar 2028? In deze aflevering spreken we met Edward van Vierzen, HR-directeur bij Nationale Nederlanden. En met Anton Bonte, client consultant bij E.ON. Je hoort wat er allemaal komt kijken bij de nieuwe WTP en waarom je nu al moet beginnen.
Welkom luisteraars, mijn naam is Frank Driessen en welkom bij deze podcast. Ik heb hier aan tafel zitten Edward van Vierzen en Anton Bonte. Even een kort vraagje voordat we dieper op de materie ingaan. Edward, hoeveel tijd ben je in jouw rol bezig met het thema pensioen?
Nou, ik denk op dit moment toch wel weer 2 dagen in de week fulltime met pensioen bezig.
Dat is fors. En voor jou, Anton, hoe is het om eigenlijk dagelijks met werkgevers aan tafel te zitten om over pensioenen te praten?
In principe is dat natuurlijk heel erg leuk voor mij als pensioenadviseur om met werkgevers over pensioen te praten. Vaak is het toch wel een ondergeschoven kindje bij werkgevers. Dus de ondersteuning daarin, ja, wordt heel erg gewaardeerd.
Ja, in deze podcast gaan we het met name hebben over wat is het belang van de wet toekomst pensioenen voor ondernemingen. En in hoeverre er de sprake is van hoe werkgevers er nu ook al mee bezig zijn. En Edward, aan jou de vraag, hoe is eigenlijk de thema WTP, wet toekomst pensioenen, hoe is dat bij jullie tot nu toe verlopen?
Ja, ik moet zeggen dat we een vrij complex landschap hebben als NN groep. Dat wij eigenlijk te maken hebben met 3 gesloten pensioenfondsen. Pensioenfonds ING, NN, CDC en Deltaloid pensioenfonds. En onze huidige regeling zit bij BeFrank. Die is eigenlijk zo goed als WTP-proof. Maar wij moeten natuurlijk ook keuzes maken voor de gesloten fondsen als het gaat om invaren in WTP of onder financieel toetsingskader blijven. Dus ja, dat zijn gesprekken met sociale partners, de pensioenfondsen, verantwoordingsorganen, verenigingen, oud-medewerkers. Dat is een veelheid van overleggen.
Een complex traject kun je wel zeggen, waar eigenlijk alle soorten situaties zo'n beetje voorbij komen binnen 1 concern of vanuit 1 werkgeverskant. Als ik dat een beetje vertaal naar misschien minder grote werkgevers die misschien minder met deze diversiteit aan zaken te maken hebben. Anton, hoe zie jij dat ook vooral in de MKB-markt?
Nou, in de MKB-markt zie je toch vaak dat er 1 pensioenregeling is voor de groep werknemers die in dienst zijn bij deze werkgever. Ja, het slaat natuurlijk precies hetzelfde als bij Nationale Nederlanden, dat er ook een wijziging moet gaan plaatsvinden. Dus op tijd beginnen met de desbetreffende stakeholders in overleg gaan om de wijziging door te voeren. Maar dan echt geënt op 1 regeling die van toepassing is bij het bedrijf.
En dat op tijd beginnen, hoe zie je dat in de MKB-markt op dit moment? Zijn MKB-werkgevers in voldoende mate zich daarvan bewust?
De bewustzijn is er niet echt top of mind bij de werkgevers. We proberen dat natuurlijk echt wel top of mind te krijgen. Want op tijd beginnen is heel erg belangrijk. Er zijn verschillende stakeholders binnen een organisatie. Lees een directie, een eventuele raad van bestuur. Natuurlijk een ondernemingsraad die allemaal een rol hebben in deze wijziging. Natuurlijk het allerbelangrijkste ook de werknemers. Dus op tijd beginnen om al deze stakeholders mee te krijgen met de wijziging in de wet is heel belangrijk.
En even terug naar jou, Edward. Wat kun je eens verschetsen? Hoe lang zijn jullie eigenlijk al bezig om toe te komen naar een WTP-proof regeling op regelingen binnen Nationaal Nederlanden?
Ja, nou het is goed om misschien te beginnen dat ik ook een soort dubbelrol heb. Als Nationaal Nederlander zijn we natuurlijk ook pensioenverzekeraar. Dus we hebben veel kennis in huis. En tegelijkertijd hadden we met een historie komend van de ING. Hebben we te maken met allerlei gesloten fondsen. De overname van Deltaloid zorgde dat we ook met Deltaloid pensioenfondsen te maken hebben. Dus ja, door de kennis bij ons in huis. En het feit dat wij met vakbonden zaken doen. Hè, dus we hebben een eigen ondernemings-CAO. Waren wij er al heel snel van bewust. En zijn we denk ik op tijd begonnen. En toch komen we erachter dat het heel veel tijd en aandacht vergt.
Met andere woorden, het kost meer tijd dan dat je misschien in eerste instantie zelfs voor had ingeschat of verwacht had.
Absoluut. En zeker als je komt uit een wereld van pensioenfondsen. En wij wilden als Nationaal Nederlander, eigenlijk als een van de eerste bedrijven, wilden we een WTP-proefregeling hebben. We hebben daarvoor als uitvoerder gekozen voor BeFrank. Dat is een heel mooi traject geweest. Waarbij het ook niet altijd makkelijk was met de vakbonden. Omdat die natuurlijk een klein beetje in de wachtstand zaten voor een solidair contract. En wij hebben een bewuste keuze gemaakt voor een flexibel contractregeling in de wet toekomstpensioen.
Als ik dat even vertaal weer richting jou, Anton. Wat zijn nou eigenlijk de gevolgen als werkgever als je nou niet tijdig begint aan het traject om je regeling WTP-proef te krijgen?
Het is een trechter die zo en zo naar een datum toe gaat van 1 januari 2028. Dus dat is de uiterste datum dat er een transitie moet plaats gaan vinden naar de wet toekomst pensioenen. Niets doen is geen optie. Er staat natuurlijk wel in de juridische documenten dat de pensioenuitvoerder de regeling kan aanpassen. Maar wil je dat als werkgever? Ik denk het niet. Totaal niet, want het is juist een aangelegenheid voor de werkgever en de werknemers. En ook een heel mooi moment voor een herijking van je pensioenregeling. Wat wil je in de toekomst? Dus juist op tijd beginnen is heel belangrijk en hetzelfde regie in handen houden.
Wat je daarmee zegt is in feite, kijk breder dan puur SEC. Wat moet ik vanuit de wetgeving echt veranderen? Dit is een mooi moment om juist naar wat breder te kijken, de scope hebbende qua arbeidsvoorwaarden richting je werknemers toe en waarin pensioen een belangrijk onderdeel in vormt.
Klopt. Het is zo dat je natuurlijk daarin verschillende keuzes hebt die je kan doorvoeren voor de wet toekomst pensioenen. Je hebt een keuze voor een eerbiedige werking, wat inhoudt dat je op een datum dat je overgaat de bestaande werknemers in de bestaande regeling houdt voor het op te bouwen ouderdomspensioen en voor nieuwe werknemers die in dienst komen een nieuwe regeling introduceren. Of volledig overgaan naar een nieuwe regeling op basis van een vast percentage. Dus dat is natuurlijk daarin al een keuze. Maar wat ik ook aangaf, herijking van je arbeidsvoorwaarden. Misschien wil je deze ook flexibeler maken. Elke werknemer heeft een andere levensfase. Kijk naar leeftijd, kijk naar horizon die daarbij is. Bijvoorbeeld een oudere werknemer, ja, die zal meer geënt zijn op pensioendatum gericht. Terwijl een jonge werknemer meer de visie heeft van hoe kom ik op de arbeidsmarkt. Enerzijds, maar anderzijds ook op de woningmarkt. Nou, dat zijn natuurlijk vraagstukken die je daarin kan meenemen door bijvoorbeeld in de pensioenregeling een bepaalde flexibilisering te introduceren, zodat ze een bepaald budget kunnen aanwenden voor andere doeleinden dan niet alleen pensioen.
Ik kan me voorstellen dat werkgevers dat een beetje een beeld is. Nou ja, als ik de pensioenregeling maar WTP-proef maak, dat heb ik in een paar maanden wel gefixt, dan is het geregeld. Maar ik hoor van jou uit toch wel het signaal, realiseer je wel dat dat langer gaat duren. Maar waar zou een werkgever dan nu mee moeten beginnen, volgens jou?
Klopt, hè? Eer op tijd mee beginnen. Ik denk dat je als eerste moet gaan beginnen met in overleg gaan met de organisatie zelf, met de stakeholders. Wat wil een directie? Wat willen werknemers, het werknemersorgaan, de ondernemingsraad? Daarbij goed de inventarisatie te doen van waar willen we naartoe qua pensioen. En vanuit daar de verdere stappen gaan maken. Want bijvoorbeeld een stakeholder als een ondernemingsraad, die heeft instemming op een wijziging van een pensioenregeling. Maar het is natuurlijk niet wenselijk om dat instemmingstraject pas op te gaan starten als het daadwerkelijk is geregeld. Dus dan pas te komen met een instemmingsverzoek. Een ondernemingsraad moet gewoon vanaf aanvang daarbij betrokken worden. Dus ja, op tijd ermee starten is absoluut wel wenselijk.
Hoe klein je ook als werkgever bent, in feite, je hebt gewoon te maken met medezeggenschap waar je altijd rekening mee moet houden. Hoe hebben jullie dat vanuit Nationale Nederlanden opgepakt? Kijkend naar de hoeveelheid stakeholders die hier allemaal bij betrokken zijn?
Het begint eigenlijk allemaal met een visie vanuit de werkgever. Hè? Dus wat voor soort werkgever wil je zijn? Hoe wil je een aantrekkelijke werkgever zijn voor talent op een toch krappe arbeidsmarkt op dit moment? Daar begint het eigenlijk mee met een zelfstandige visie. Hoe past de arbeidsvoorwaarden pensioen in je totale pakket om een aantrekkelijke werkgever te zijn? En dat helpt heel erg als je vanuit de zelfstandige visie, misschien wel geholpen door advies van E.ON, kan zeggen, dit is wat ik wil bereiken met mijn pensioenregeling. En dan vervolgens vanuit die gedachte in gesprek gaan met alle stakeholders, waarvan er dus veel zijn. Hè. Veel kleine bedrijven hebben natuurlijk met de ondernemingsraad te maken. In ons geval gaat het om vakbonden. Maar ja, met ook vereniging, oud-medewerkers, gepensioneerden, de pensioenfondsen. Maar belangrijk dat je zelf weet wat je wilt bereiken als werkgever.
Ja. En ook dat vergt een stuk goed voorbereiding vanuit Absoluut. De werkgeverskant, voordat je weer vervolgstappen kunt maken. Al met al een heel trajectproces waar een werkgever niet aan ontkomt om dat te kunnen doorlopen. Je stipt het ook al even aan, Anton, eerbiedende werking. Hè? Het is een beetje te simpel gedacht van ik ga gewoon voor nieuwe werknemers een nieuwe regeling invoeren en ik hou het oude bij het oude. Maar zo simpel zit het niet in elkaar. Kun je dat eens nader toelichten?
Klopt, Frank. Het is zo dat de eerbiedige werking de mogelijkheid geeft om de bestaande werknemers in de bestaande beschikbare premieregeling te houden. Meestal is dat op basis van een leeftijdsafhankelijk percentage. Dus wanneer de werknemer ouder wordt, dat er een hogere bijdrage pensioenpremie wordt betaald. Als je dan kiest voor de eerbiedige werking, geldt wel voor nieuwe werknemers dat er een vast percentage wordt gehanteerd. Dat is een hele mooie optie en vaak wordt er ook makkelijk over gedacht door werkgevers om dat maar ook te introduceren. Maar er zit ook een maar aan. Bijvoorbeeld als je een jonge werknemer momenteel in dienst hebt, die valt vaak in een laag percentage van de premiestaffel. Als je dan een nieuwe flat rate introduceert, een vast percentage, en dat ligt hoger dan het percentage voor die jongere werknemers, en je neemt een nieuwe werknemer aan die jong van leeftijd is, krijg je daar ook verschillen in. Hoe ga je daarmee om? Dus als je kiest voor een eerbiedige werking, dan moet je ook verantwoorden van waarom de keuze is, maar waarom ook de keuze niet is gevallen om eventueel over te gaan naar een flat rate. Dus ja, dat heeft ook wel zijn nadelen.
En dan heb je het over pensioenopbouw, maar hoe zit het bijvoorbeeld met het nabestaande pensioen?
Dat is zeker ook een goed punt, want eerbiedige werking wordt vaak gedacht dat dan de regeling conform de wet toekomst pensioen is. Maar dat is niet het geval, want het nabestaande pensioen moet zo en zo worden aangepast. Daar is geen eerbiedige werking voor. Die geldt voor alle werknemers, dat het niet meer afhankelijk is van dienstjaren en de pensioengrondslag, het inkomensdeel waarover je pensioen mag opbouwen. Maar dat gaat heel transparant naar een percentage van het salaris. En die transitie, die wordt zo en zo doorgevoerd, zowel voor nieuwe, maar ook als voor bestaande. Dus er is altijd ook een instemmingstraject gebonden aan een overgang naar wet toekomst pensioenen toe, al kies je voor eerbiedige werking.
En Edward, als ik het heb over dat instemmingsrecht wat Anton aangeeft, een stelling die ik daar even ter tafel wil brengen. Als ik zeg, nou ja, dat is het instemmingsrecht, het is gewoon een formaliteit daar. Daar hoef je geen problemen mee te verwachten. Hoe kijk je tegen zo'n stelling aan?
De vraag over instemmingsrecht begrijp ik niet helemaal.
Ja, de medezeggenschap, hè, dus dat meerdere stakeholders zich moeten uitspreken over, zijn ze het hier wel mee eens, ja of nee, wat hier doorgevoerd gaat worden?
Ja, het is natuurlijk een hele belangrijke, ook in de politiek speelt het op dit moment een rol. Hè. Zou er niet individueel instemmingsrecht moeten zijn? Maar ik denk dat in ons geval met de pensioenfondsen luisteren wij toch ook heel goed naar de besturen van de fondsen die aangesteld zijn om in het belang van de deelnemers natuurlijk keuzes te maken. En dus bij ons gaat het voor bestaande regelingen en de vraag, houden we die zoals het nu is? Dat kan, het zijn gesloten fondsen. Of gaan zij invaren in het nieuwe stelsel? En wat wij nu doen, is als werkgever samen met de vakbonden ook heel goed luisteren naar het advies van de pensioenfondsbesturen, omdat die in het belang van alle deelnemers en evenwichtige belangenbehartiging kijken.
Want jullie zijn nu al een tijdje bezig. Wat kun je de luisteraar meegeven over mogelijke valkuilen waar ze rekening mee moeten houden?
Nou, de valkuil van eerbiedigende werking, daar geef ik Anton eigenlijk helemaal gelijk in. We hebben er bewust voor gekozen om als een van de eerste bedrijven naar de vlakke staffel, hè, of de flat rate, zoals je dat noemde, Anton, te gaan. Omdat je daarmee ook een hele aantrekkelijke werkgever wordt voor jonge, hoogopgeleide medewerkers.
En wat zie jij, Anton, als voor die werkgevers die al wel de stap hebben gezet als valkuilen of de hobbels, lastige hobbels die ze hierin moeten nemen?
Het is vorig jaar is het wetgeving geworden per 1 juli 2023. Dus eigenlijk is het jaar 2023 niet een jaar geweest om echt de stap te maken. Dus je ziet dat er maar weinig bedrijven zijn overgegaan. En Nationale Nederlander heeft haar rol hierin genomen als pensioenverzekeraar om die eerste stap te maken. Nou, denk naar de markt toe dat het hartstikke goed is. Dus je ziet nog weinig bedrijven die die stap daadwerkelijk hebben gemaakt. Maar het is wel zo dat wij in onze portefeuille een paar bedrijven hebben die die stap hebben gemaakt. Maar die zitten ook echt aan de voorkant. En die sluiten zich ook aan bij de visie van Nationale Nederlanden. Dus die staan er ook open voor om die stap te maken naar een flat rate toe, een vast percentage. Want daar hangt ook een prijskaartje aan. Het is namelijk zo dat in de huidige systemen en een premiestaffel een groot gedeelte van de financiering in de toekomst ligt. Ga je die transitie maken naar een flat rate toe, ga je dat stukje naar voren halen. Dus daar hangt ook een prijskaartje aan. Dus daarom zeg ik ook het herijken van de arbeidsvoorwaarden. Wat is je visie daarin? Is heel belangrijk om eerst inzichtelijk te maken en vanuit daar dan de stap te maken.
Even een andere stelling die ik toch ook in dat kader aan de orde wil brengen. Als ik de stelling inbreng, nou, de pensioenuitvoerder die zorgt er wel voor dat mijn plannen in lijn zijn met de wet en de regelgeving, hè, de nieuwe pensioenwetgeving. Dus die moet maar in actie komen en ik zie het wel verder op me afkomen. Hoe kijk je tegen die stelling aan?
Ja, in ons geval is dat eigenlijk heel simpel. Omdat onze pensioenuitvoerder, hè, over het verleden, dat zijn de gesloten pensioenfondsen. En feitelijk gaan zij niet over invaren of niet. Hè. Het is werkgever, of in ons geval sociale partners, vakbond en werkgever, die een verzoek tot invaren doen of niet. Dus onze pensioenfondsen doen wel aan opdrachtervaring, aanvaarding. Dus als wij een verzoek doen als sociale partners tot invaren, dan moet de pensioenfonds toetsen of dat invaarverzoek ook evenwichtig is. Dus we moeten die opdracht aanvaarden. Maar het initiatief, en dan denk ik even aan kleinere bedrijven, ligt bij werkgever medezeggenschap. En bij grote bedrijven zoals NN ligt het bij werkgever en vakorganisaties.
En Anton, hoe kijk jij aan tegen die stelling?
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Dus een arbeidsvoorwaarde moet je eigenlijk nooit bij een uitvoerder gaan neerleggen. En ja, daar heb ik eigenlijk het antwoord al gegeven. Want het is puur vanuit de uitvoerder een aanpassing dat het voldoet aan de wetgeving. Maar vaak zien werkgevers niet echt het nut in van hun pensioen. Maar het is nog steeds de secundaire arbeidsvoorwaarde die vrijwel het duurst is van de organisatie. Dus de juiste aandacht, zelf de regie houden, is heel belangrijk.
Even kijken, ik ben ook even benieuwd naar een stelling die ik wil inbrengen als of in situaties die jullie meemaken in het pensioenveld. Als jullie spreken met andere werkgevers die de reactie geven, ja, ik denk dat ik nog wel genoeg tijd heb om alles tijdig te kunnen realiseren om WTP-proof te kunnen zijn. Wat is jullie reactie daar dan op?
Ja, ik denk je echt tijdig moet beginnen met die zelfstandige visie. Omdat als je wacht tot het laatste moment, dan word je ook op een gegeven moment gedwongen door de wetgever om over te gaan. En dan heb je onvoldoende tijd. En ik denk dat het echt een kans is om pensioen als meer volwaardige arbeidsvoorwaarden te gaan zien. En misschien één ding nog aan toevoegen, want dat heeft ook een klein beetje te maken met de visie van de wetgever. En met name als het dan gaat om die leeftijdsafhankelijke premie. Daar zat natuurlijk een oude gedachte achter.
Ja.
Dat werknemers 40 jaar bij een baas werken. En in het begin kreeg je wel een lage pensioenpremie. Maar daar stond dan tegenover dat als je na 40 jaar nog steeds bij die werkgever werkte, dat je dan een hoge pensioenpremie kreeg. dat is eigenlijk, dat past niet meer bij de flexibele arbeidsmarkt die we nu hebben. Dus een toekomstbestendige pensioenregeling zorgt ook voor werknemers die flexibeler zijn om zich te bewegen op de arbeidsmarkt. En daar moet je echt goed over nadenken. Ook in een situatie waarin veel bedrijven met veranderingen te maken hebben, wil je een pensioenregeling die toekomstbestendig is.
Kortom, ik denk dat, dat het wel duidelijk is hoe belangrijk het is in ieder geval tijdig te gaan beginnen met dit dossier. Omdat dat iedere werkgever hoe dan ook op een bepaalde manier raakt en daarmee dus mee aan de slag moet gaan. We komen tot een afronding van deze podcast. Ik wil je nog eens vragen van, ja, wat is nu jullie belangrijkste takeaway naar aanleiding van het thema wat we hier besproken hebben? Beginnen bij jou, Edward.
Nou, belangrijkste takeaway is laat je adviseren. Dat is een beetje makkelijk misschien in deze podcast van E.ON, maar ik meen het ook oprecht. We hebben veel kennis in huis bij NN over pensioen. En toch hebben we goed nagedacht over wat we eigenlijk willen bereiken met deze hele belangrijke arbeidsvoorwaarden. Ik hoorde het Anton net ook al zeggen. Pensioen is, als het gaat om kosten voor een werkgever, is het echt een groot deel van je loonkosten gaat op aan pensioen. Gebruik het dan ook op een manier die echt nuttig en toekomstbestendig is. En wat mij betreft heel belangrijk, transparant. Dus zorg dat je samen met een adviseur een plan hebt wat je met je pensioenregeling wilt bereiken. En ga dan stap voor stap langs de stakeholders om een mooie toekomstbestendige pensioenregeling neer te zetten.
Heel helder. En voor jou, Anton?
Op tijd beginnen, zoals je aangeeft, is daarin essentieel. Maak inzichtelijk wie zijn mijn stakeholders. Maak een planning van achter naar voren. Daar zitten instemmingstrajecten zitten daarin. Als ik één stakeholder eruit mag halen, de ondernemingsraad. Begin met een kick-off. Betrek ze gelijk aan het begin erbij. Zodat elke mijlpaal die je maakt in het hele traject, eigenlijk in het instemmingstraject dan ook een summary is van wat ze daarvoor ook moeten tekenen. Dus maak een juiste planning van achter naar voren. Juiste stakeholders, juiste instemmingstrajecten opstarten. En daar ga je het gewoon mee realiseren.
Nou, Edward en Anton, enorm bedankt dat jullie hier je bijdrage hebben aangeleverd in deze podcast. We hebben het hier met name gehad over toch wel de sense of urgency, het bewustzijn wat er moet zijn bij werkgevers, welke rol ze hier moeten spelen en met name ook de boodschap die we willen meegeven. Begin hier met dit traject tijdig. Ik weet uit eigen ervaring ook dat we ook signalen krijgen vanuit uitvoerders dat ze ons ook een beroep doen op ons richting de markt, richting werkgevers. Breng ook het signaal over dat het ook tijdig wordt opgepakt. Waarom? Als alle werkgevers, wij spreken bij uitvoerders, op het laatste moment gaan aankloppen, dan zeggen uitvoerders, ja sorry, maar dit kunnen we niet meer tijdig bolwerken. En dan heeft de werkgever echt een probleem. Dus enorm dank voor jullie bijdrage hieraan. Ik wil in ieder geval wel opwijzen dat voor de luisteraars, dit is de eerste podcast. De volgende podcast gaan we wat dieper in op een specifiek thema. En dat betreft het nabestaande pensioen. Het is al even heel kort genoemd in deze podcast, maar dan gaan we daar zeker dieper op in, omdat het nabestaande pensioen wezenlijk gaat veranderen en dus ook voor alle regelingen ook impact gaat hebben.
Dit was de pensioenpuzzel. Meer weten over de pensioentransitie en wat dit voor jou als werkgever betekent? Schrijf je dan in voor de grote Pensioen Roundtable op 5 juni. En heb je na het luisteren van deze podcast nog vragen? Neem dan contact op via eon.nl/pensioen. Bedankt voor het luisteren.